Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsen. Samen met Bruce Stol en Marten Haven.
Hoe kun je nou trainer worden van een elftal en zeggen dat het elftal te slecht is? De domheid, ouwe. Dat is echt bizar.
We leven in een tijd van afscheid nemen of bij elkaar blijven. De hoofdredactie van de NOS nam afscheid van Studio Sport. Vincent Janssen bedankte voor de eer bij Oranje. Gary Lineker en de BBC zijn weer samen. En Dirk Kuyt trapt naar zijn ex. Verder bespreken we Feyenoord tegen Volendam en de zeer hectische transferzomer van Ajax. Gelukkig is het huwelijk tussen ons drie nog wel goed. Marten Haven, Bruce Stol, relatief goed. En Lars van Velsen.
Nee, dat is helemaal geen spanning, hè?
Nee, tussen ons valt het allemaal hartstikke
mee. Jullie hebben af en toe nog wel een beetje frictie.
Zeker, maar wij zitten dan elke dinsdagavond weer in de auto en dan komt het allemaal weer goed samen.
Zonder wrijving geen glans. Hè?
Nee, precies.
Een soort cyclus is dat.
Ja, zeker. Absoluut.
Niet met elkaar en niet zonder elkaar.
Het bouwt zich van woensdag tot maandag op en dan dinsdag begint het
weer. Nee, maar dat is ook mooi, toch?
Dat is mooi, ja. Als het op een normale manier kan gaan.
Als het op een normale manier kan gaan, inderdaad op de werkvloer. Want het nieuws van het weekend is natuurlijk wel wat er allemaal gaande is bij de NOS Sport. Redactie. Jack van Gelder kwam natuurlijk eerst naar buiten met zijn misplaatste grap.
Ja.
Kom je even lekker bij mij in bad zitten. Mm-hmm. En Tom Egbers ook natuurlijk flink wat beschuldigingen.
Ja,
ja, het gaat nu weer over de twee bekendste namen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het natuurlijk eerder gaat over degene die zich heel erg kloot te voelen bij wat er is gebeurd.
Absoluut.
En dat gaat over andere mensen dan deze twee. Tenminste, ik hoop dat ze zich nu er wel kloot over voelen. Maar mm-hmm. de mensen die dat hebben gevoeld, daar is natuurlijk met name ontzettend vervelend voor. Nu heeft de hele hoofdredactie afscheid genomen. Terwijl ze eerst gefaseerd gingen. Ik vind, het laat je vooral echt veel nadenken. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar bijvoorbeeld ook bij ons, weet je. Je had eerst dat van The Voice. Waardoor je heel erg ging nadenken van, hey, tenminste ook binnen ons bedrijf, van moet je iets doen of zo, moet je een vertrouwenspersoon hebben? Nou ja,
wij hebben inmiddels, toch?
Wie dan?
Nee, we hebben nog steeds geen vertrouwenspersoon van buiten het bedrijf.
Oh, van buiten het bedrijf.
Nou, maar dat is wel van heel makkelijk oordelen. Maar ja, ik kan het me bijna niet voorstellen dat het hier plaatsvindt. Alleen dat is natuurlijk precies wat er heel erg veel fout is gegaan bij bijvoorbeeld NOS, van mensen die daar beslissing over namen of zo, die hebben dat zelf niet ervaren. Dus die dachten, het is niet nodig. En dat is hetzelfde van, na The Voice hebben wij er ook over nagedacht.
Klopt.
En ook niks mee gedaan. Dus ik vind het laat je wel echt veel nadenken.
Maar ja, het is in het algemeen, zeg maar, het speelt natuurlijk meer dan ooit. Is het heel lijp toch dat dit naar buiten komt, zeg maar. En dat iedereen concludeert dat het heel erg is. Mm-hmm. Maar dat je alsnog gefaseerd af wilt treden, waardoor je dus eigenlijk als NOS erkent het helemaal niet erg te vinden. Je vindt namelijk de duurzaamheid van je programma belangrijker dan de schade herstellen die de mensen hebben verricht. Ik denk dat dat veel zegt over de situatie waar we in zitten.
Ja, ik weet ook niet of het nou per se gelijk de schade herstelt als dan een hoofdredactie aftreedt.
Nee, de reden is natuurlijk
terecht, maar
dat ze wachten op dat er een nieuw iemand op die positie kan staan. Dus het is een beetje hetzelfde als het afgetreden kabinet dat gewoon aanleidt.
Ja, daar doet het heel erg aan denken, ja, zeker.
Ja, Jeroen Stekelenburg die zei eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij zei, Bruce, inderdaad. We moeten nu vooral stilstaan bij de mensen die er een negatieve of een vervelende ervaring door hebben.
Ja, en het is denk ik aan iedereen, zeker bij bedrijven en zo, goed om er zelf over na te denken. Want dat daar kunnen wij ook een voorbeeld aan nemen, denk ik.
Ja, nee, zeker. Treurig nieuws gewoon. Laten we doorgaan naar het voetbal dan. Want Feyenoord speelde gisteravond natuurlijk nog tegen Volendam. Dat zat niet in de bord op schoot, omdat die natuurlijk toen al opgenomen werd.
Ja.
Volendam 1-0 voor. En dan, Marten Haven.
Ja, ik zat bord op schoot op te nemen met Wouter Boerkamp hier toen het 1-0 werd. Na 20 minuten concludeerde Wouter dat. En toen noemde hij gelijk even de virtuele stand van de Eredivisie op. Want Volendam die zou natuurlijk, omdat het 1-0 voor stond, gaan winnen in de Kuip. Nou, volgens mij is niemand echt verbaasd dat het niet gebeurd is. Ik denk dat Volendam zich bij Vlaag wel heel goed presenteerde. En dat het heel hoopgevend is voor de rest van het seizoen. En ik heb bij Feyenoord een beetje het idee dat de laatste weken toch iets minder is. En ik vind dat eigenlijk wel jammer richting de klassieker, ja.
Het is echt een heel stuk minder. Het is
Tegen Shakhtar vond ik ze wel aardig spelen.
Ja, maar daar haal je toch ook echt niet het maximaal uit. Daar krijg je veel kansen.
Maar dat is al verder, toch? Of dat is al langer.
Ja, maar ik bedoel, tegen Groningen en Volendam heb je nu twee wedstrijden die best wel op elkaar lijken, waarin het echt gewoon niet goed is.
Nee.
Tegen toch twee laagvliegers.
Ja, maar dat is ook voor Feyenoord lastiger voetballen, hè? Want bij ruimte zijn ze ook sterker.
Ja, is ook zo. Maar ik vind nou niet alsof Volendam nou echt super stabiel stond of zo.
Nee, maar wel met een hoop man achter de bal.
Ja.
Maar die eerste goal, hè, die van Michem, die valt. Prachtige aanname van Henk Veerman, zou ik trouwens willen zeggen.
Ja, mooi balletje op Veerman ook.
Ja, dat is natuurlijk een persoonlijke fout van Hanschko, die onder die bal doorgaat. Vonden jullie dat Volendam anders überhaupt kansen had? Of was dit echt zo'n goaltje van die valt door een aantal dingen die samenkomen?
Ja, nou ja, Volendam krijgt volgens mij nog wel een paar kansjes toch, Henk Veerman, met nog een gruwelijke aanname dat hij die volgens een soort half in de grond schiet. Dus het was gewoon het Feyenoord niet de meest fantastische wedstrijd. Alleen ja, ik vind wel, en dat blijft mij heel erg hoop, en of eigenlijk niet eens hoop, maar gewoon vertrouwen geven, is wat je daarna kan doen. En dat je zoveel kwaliteiten, zoveel verschillende mogelijkheden hebt om wel weer shit om te buigen. Kijk, het is natuurlijk super frustrerend dat je tegen Groningen zo lang, ook tegen 10 man nog, dat er maar geen doelpunt komt. En bij Volendam dat je achterkomt, waardoor Volendam, net als Groningen vorige week, gewoon een hele wedstrijd lang aan tijdrekken is. Wat je hun niet kwalijk kan nemen, hoor. Maar als Feyenoord is het super frustrerend. Maar ja, wat je dan allemaal kan doen om het om te draaien, dat is gewoon fantastisch. En ik bedoel,
ja, maar is dat fantastisch?
Hoezo?
Kijk, niet? Je zou toch ook kunnen zeggen dat je dit soort wedstrijden tegen Groningen ook gewoon in staat moet zijn om uit te lopen naar 3, 4, 5.
Daar ben ik het volledig mee eens. Goals, daar ben ik het volledig mee eens. Alleen, het lukt niet. Dus daar moet je kritisch op zijn. En daarom zeggen we denk ik ook, of tenminste zeg ik van, het waren nu twee afschuwelijke wedstrijden.
Ja.
Maar als je dan nog zoveel, op zoveel verschillende manieren doorbraken kan forceren. Dus met een Bujaude, zeg maar. Maar ook met je buitenspelers. Dat zijn alweer verschillende opties. En wat ik het mooiste vond, wie kwam er nou? Volgens mij kwam Pajtjouw erin voor Hartman. En toen gelijk scoorde Feyenoord. Die 2-1. En toen had je opeens geen linksback meer. Dat was natuurlijk vorige week tegen Groningen. Speelde je met Mats Wiever centraal achterin. En nog één iemand volgens mij stond, of Geertruiden stond volgens mij achterin. En nu bracht hij daarna gelijk Marcos Lopez er weer in. Dus dat liet ook weer zien, de breedte van de bank. Van dat je dus,
zeker,
je doet een wissel. Dus je brengt een extra aanvaller erin en je haalt de verdediger eraf. Daarna is iets anders nodig, maar dan heb je gewoon nog steeds een speler die voldoende kwaliteit heeft om gelijk weer op die positie
maar
te staan.
Maar dat is toch ook...
Dus eigenlijk die luxe heeft Feyenoord zo lang niet gehad, zo'n brede selectie. En die heb je nu wel.
Maar vind jij dat Lopez het niveau heeft van Feyenoord?
Ja.
Ja? Nou, ik vind dat bij Vlaag vind ik dat ook wel...
Maar is het net zo'n goede wissel als je tegen PSV of Ajax speelt? Kijk, tegen Volendam hen inbrengen, ja.
Nee, maar het gaat mij niet om dat Lopez erin komt. Het gaat mij erom dat je het risico kan nemen om Pajtjouw te brengen voor je linksback. Dus een buitenspeler voor je linksback. En dat je daarna toch nog een speler gewoon van prima Eredivisie niveau. Hij is minder dan Hartman, dat sowieso. Je hebt nog een linksback die wel gewoon op niveau kan spelen. Dat je die optie dus hebt om gelijk weer terug te veranderen. Dat is volgens mij pure luxe die Feyenoord heel lang niet heeft gehad. En die je als kampioen van Nederland aanstaand ook moet hebben. Anders lukt het niet.
Want hoe is jouw vertrouwen richting de klassieker? We gaan natuurlijk elke dag wel even erover hebben. Mm-hmm. Want het zal altijd vallen, want iedereen is met die wedstrijd bezig. Het is nog 7 dagen of nog 6 dagen.
Dit is de klassieker. Leggen. Dan is dit Anthony. En dan is dit de 3-2. Faisal voor het schot. Goal! Wedstrijd als geen andere. Dit is Ajax Feyenoord.
Hoe voel je?
Ja, ik heb er wel heel veel zin in. Alleen het is een beetje gek omdat Shakhtar ook nog wacht.
Jij leeft ook van wedstrijd tot wedstrijd.
Ja, het zijn nog een paar finales, hè.
Ja,
Nee. Ik heb heel veel zin in de klassieker. Ik denk dat het echt... Het wordt natuurlijk heel erg vreemd als de wedstrijd waar het om draait. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Alleen tegelijkertijd... ook als je dit wint, is elk foutje daarna nog... komt er zoveel, ontzettend veel druk op te staan.
En ook als je verliest, is het nog niet klaar.
Nee, precies. Nee, dus ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Maar het is natuurlijk wel... Dit is een klassieke, hoe je hem ook wil, toch? Met zoveel
maar het wordt
druk
niet,
erop.
Het wordt niet zo'n wedstrijd als Ajax in 2011 tegen Twente. Zeg maar echt dat je zo dicht richting het einde...
Dat was de laatste.
Maar ze volgens mij
ook... niet normaal. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen... Dat was gewoon als voetballiefhebber... Jammer dat Ajax won, maar ook gewoon als romanticus was Twente mooi geweest.
Dat was een beetje natuurlijk zoals Feyenoord ook tegen Heracles speelde. Feyenoord kon die wedstrijd niet verliezen. Daar zat zoveel vertrouwen in de lucht. Dat had Ajax toen ook onder Frank de Boer. En toen moest het echt gebeuren. Ik denk wel dat ik me als Feyenoord supporter, wat ik niet ben, maar bijvoorbeeld wat jij wel bent, me zorgen zou maken over de keeperspositie. Want vorig jaar had Marciano een hele lullige rol, onder andere in de arena. Nou ja, Wellenreuter keept ook geen fantastische...
Ja, ik vond Wellenreuter tegen Groningen vond ik hem echt heel goed. En die weken daarvoor ook. Ik vond hem in zijn eerste twee wedstrijden vond ik hem echt totaal niet zeker. Tegen Groningen vond ik hem echt heel erg sterk.
Ik vond hem in Sittard vond ik hem ook niet fantastisch. Hoor.
Bij welke?
Onzeker ook met het inspelen en zo. Ik bedoel, kijk, de foutmarge wordt tegen Ajax heel klein.
Ja, en daar ben ik het zeker mee eens. Ja, ik ben het op zich ook al met je eens dat zoals gisteren gaat zo'n bal erin. Dat je denkt van, kan je ook nog meer aan doen. Het is geen Justin Bijlo, maar het is ook geen Marciano. En volgens mij is
hij
dat al winst.
Ja.
Hey heren, maar even dus, we hebben het al even over zondag. Maar bij Ajax is het vertrouwen ook goed natuurlijk. Tadic, Heitinga, Taylor zeggen allemaal, wij zijn de favoriet. Natuurlijk moet je dat zeggen. Ik kan moeilijk zeggen van, hoezo? Dat zijn we
ja,
niet.
Ja, dat hoeft toch niet.
Hoezo? Ze staan tweede toch?
Als Ajax zijn, dan kan je dat toch niet doen.
Precies, en dat vind ik wel mooi.
Ja,
ik vind het wel mooi dat zij zijn Ajax. Dit is hoe Ajax over het algemeen zich profileert. Doe dat dan maar. Dat is prima. Maar het zou toch niet raar zijn als zij zichzelf niet als favoriet zouden zien?
Nee, ja, zeker omdat het heel gebruikelijk is om in de voetballerij jezelf altijd in de underdog-positie te manoeuvreren. Al ben je Barcelona, dat uit bij Leganés speelt. Het is koud, het regent, ze hebben twee keer gewonnen. Nou ja, goed. Ik denk alleen dat Ajax hier ook wel een voordeel bij heeft. Omdat zij, ieder zelfvertrouwen wat ze zichzelf aanpraat is nodig. En je ziet toch ook tegen Heerenveen flitsen van Bergwijn, van Kudus, van Tadic, van Taylor. Dat ze fantastisch kunnen voetballen. Nou ja, goed. Als zij dat niveau halen tegen Feyenoord, dan wordt het echt een wereldpot.
Ja, want nog even als laatste, want dat zag ik nog even snel staan. Feyenoord natuurlijk de beste in achterstanden ombuigen. Stel dat ze tegen Ajax snel achterkomen, zie je het ook daar dan nog ombuigen? Of is dat dan weer een kaliber te groot?
Nee hoor.
Zo'n vrije trap van Schöne tegen Brett Jones toen in de eerste minuut.
Ja, ja. Ricardo van Rijn tegen Kenneth Vermeer. Ja, ik weet ze allemaal.
Ja, mooi.
Steek. Ja, dat zijn echt messen in de rug. Maar
die van Anthony vorig jaar op het laatst. Nou goed, gaat door.
Ja, dat is niet nodig. Joe Veldman, eigen doelpunt.
Nee, Joe, maar, zo, ja,
die zijn ook nog, hè?
Ja, die zijn
nee,
er
maar dat denk ik wel. Want ik denk dat je echt ook Ajax tegen Heerenveen ziet van wat er daar gebeurt. Ik zie Bujoude, laat die maar lekker in die ruimtes komen. Die Timber en Bessie laten vallen als ze tussenin komen. Laat Roelie maar komen bij voorzetten. Het zijn geen slechte spelers, absoluut niet. Ik vind Timber fantastisch. Ik vind Bessie, zie ik heel veel potentie in. Ik vind Roelie echt een goede keeper. Alleen ik denk niet dat Feyenoord nou echt heel erg veel onder hoeft te doen. En dat Ajax nou ook niet zo zelfverzekerd oogt. Zeker in verdedigend opzicht. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen omdat het onmogelijk is. Of zo.
Danny Buijs, die vertelde aan de hele wereld dat ze natuurlijk heel erg gefocust hebben tegen AZ op de voorzetten bij de tweede paal, waar Kerkes niet zo stabiel is koppend en je handbaks wel aardig kan koppen. Denk jij dat je Giménez heel erg door de lucht moet gaan zoeken, bijvoorbeeld omdat Roelie niet zo sterk is met Jogo Ball? Of zie je daar niet zo zijn kracht?
Ja, ik denk wel dat daar heel veel mogelijkheden liggen. En kijk, ik denk... hoe zeg je dat? Klassieke voorzetten? Denk niet, maar die indraaiers. Lijn, en dat heeft Idrissi, dat heeft Kukçu. Paichau heeft dat. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is waar Van Hooydonk bijvoorbeeld uitscoort tegen Ajax.
Ik ben benieuwd, man.
Ik denk niet dat Feyenoord zich overdreven moet gaan aanpassen. Ik denk dat Ajax dat ook niet zou moeten doen.
Wat zegt jouw gevoel, Lars? Jij komt nog wel eens in de arena voor die wedstrijd.
Wat mijn gevoel zegt... Ja, ik weet niet. Ik zat gewoon even te kijken en ik zou het op een of andere manier ook wel weer een soort van saai vinden als Ajax gewoon die wedstrijd straks gaat winnen en gewoon
omdat
uiteindelijk nog kampioen wordt. Ja, omdat die dan toch schijnbaar een bepaalde steadiness kunnen halen. Ik hoop in ieder geval dat het een doelpuntrijke wedstrijd wordt, want daar heb ik erg veel zin in.
Dat zei Kees Kwakman ook bij
dat zei Kees
hij
ook.
20 keer gezegd bij Heerenveen Ajax.
Ja,
veel doelpunten vallen.
Wel gelukt.
Ja, ik denk dat het ook zo is.
Hey, we gaan even verder, want we gaan het deze week nog genoeg hebben over de klassieker. Anders wordt
elke
hier
fucking dag erbij komen.
Elke dag gaan we het erover hebben. En voor die andere wedstrijden van de Eredivisie, luister natuurlijk even naar de Bord op Schoot. Chaotisch was het ook van de zomer bij Ajax. Nou is er een artikel verschenen in het NRC met een uitgebreide reconstructie van de afgelopen transferzomer.
Ja.
Ja, man. Ik heb ook de podcast geluisterd van NRC vandaag. En ik vind NRC een prettige krant, maar ik moet zeggen dat ik bijna alles eigenlijk al wist. En de zaakwaarnemer van Schreuder, Milanovic, of hoe heet die meneer precies?
Milanovic.
Milanovic, die heeft uiteindelijk de sleutels gekregen. En ja, die is als een soort consultant aan de slag gegaan. En die heeft zichzelf, zoals volgens mij bijna alle zaakwaarnemers en zelfs technische directeuren dat doen, daarnaast waarschijnlijk ook nog verrijkt door ook nog gewoon kleine stukjes van de deals persoonlijk mee te pikken. Alleen, ja, dit hebben we toch ook uit de verhalen van de Telegraaf al heel vaak gehoord. En ook uit Schreuders mond zelf. Dus ja, volgens mij is er weinig nieuws onder de horizon toch?
Volgens mij is het meer een soort alles bij elkaar brengen. Dus de gehele zomer bij elkaar brengen en zit daar de waarde in van dit artikel.
Ja. Maar maar ik kan me heel goed voorstellen als jij gewoon geïnteresseerd bent en je volgt het voetbal niet op zo'n absurde manier als wij, dat dit een supergoed artikel is.
Ja, maar ik was wel benieuwd van hoe jullie daarin zaten. Van, kan je je voorstellen dat jij zeg maar als technisch onervaren mensen kom je redelijk onverwachts, kom je in deze rol te zitten, Huntelaar en Hamstra. Dat je dan wel heel veel vertrouwen kan hebben in iemand die misschien best een goed verhaal heeft. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik heb het nu over Milanovic.
Ik kan me heel goed
wat
voorstellen.
Wat Feyenoord bij Rob Jans heeft gedaan.
Ja, bijvoorbeeld. En ADO heeft dat recent nog bij Rob Jans gedaan. Raiola heeft vroeger, toen hij nog leefde, vaak dat soort rollen gehad bij clubs.
Bij PSV had je die
ja, hoe heet hij nou? Hoe heet hij nou? Die Oostenrijker. Of die Servier ook.
Lemic.
Volgens mij met Kesman en zo. Maar goed. Ik kan me voorstellen dat jij veel vertrouwen hebt in Schreuder, die je aanstelt als trainer. Dat is achteraf natuurlijk heel slecht uitgepakt. En dat je tegen Schreuder zegt van oké, we kunnen de langetermijnvisie niet goed bewaken nu. We willen in ieder geval voor de korte termijn een elftal hebben waar jij goed mee kan werken. En dat hij dan bij zijn zaakwaarnemer uitkomt, die weer aankomt bij spelers die hij als heel goed beoordeelt. Die Schreuder ook als heel goed beoordeelt. Dat snap ik allemaal wel.
Precies, want de vraag is A, kan je het je voorstellen, maar B, is het een goed iets?
Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen, maar uiteindelijk moet je als club wel zicht houden op de situatie. En het is heel vervelend dat hij dan ook nog percentages van deals pakt van andere zaakwaarnemers. Maar dat gebeurt heel veel in het voetbal. Absoluut. En dat is heel schimmig, niet netjes. Maar dat is niet iets waar Ajax extreem veel last van heeft. Waar Ajax heel veel last van heeft, is dat het alle blik op het beleid kwijtraakt. En al het zicht op het beleid kwijtraakt. En dat is iets waar je enorm aan moet trekken.
Ja, want dat is trouwens dus Milos Malenovic, even voor de duidelijkheid. Ja, want er kwamen natuurlijk ook nog wat andere dingen voorbij. Overmars, die zat daar, die is dyslectisch. Dat wist ik ook niet. Maar die scheen er ook niks bij te houden. Dus ook, er was ook niks om op voor te borduren. Ze hebben natuurlijk Alex Kroes hebben ze toen benaderd.
Foto's maken, Overmars.
Ja, foto's maken komt wel. Maar die trekt zich later terug. Ze hebben nog bij Edwards van Liverpool, bij Freund van Salzburg geprobeerd. Ja, en uiteindelijk durven ze dus die promotie van Hamstra, durven ze eigenlijk niet aan. Mm-hmm. Nee. Dus de oplossing is uiteindelijk dus het technische management door Hamstra en Huntelaar. En onder supervisie van de SAR.
Nou ja. Ja, kijk, ik denk dat met terugwerkende kracht dit een extreem moeilijke situatie is, waarvan je niet kan zeggen van, joh, maar had gewoon dit gedaan, dan was het sowieso goed gegaan. Daarvoor is de situatie te complex. Maar ik denk wel dat als jij een ervaren Ajax ziet, die ervaring heeft in dit vak, gewoon voor een jaar het had laten doen. En dat je in dat jaar was gaan inventariseren, hoe goed liggen wij in de markt? Want ze hebben uiteindelijk ook natuurlijk gedacht dat ze die guy van Paris Saint-Germain en zo, dat die ook wel Ajax interessant zouden vinden. Campos. Ja, ik hou hem altijd in de war.
Ook Campos was net een minder goed
plan. Nee, precies. Waardoor je dus wat rust creëert en ook alles wat beter kan peilen, dan dat je nu toch een soort paniekvoetbal gaat spelen. En ja, kijk, ik had er dan nog eerder voor gekozen, denk ik, om Danny Blind maar een jaar de sleutels te geven en te accepteren welke consequenties dat zou hebben, dan dat je het zo gedaan hebt.
Maar dat is ook eigenlijk dat is een beetje een non-argument, toch?
Nee, dat denk ik niet, want dat is wel iemand die je vanuit de club, vanuit het clubbelang handelt. En ik denk dat je wel kan zeggen dat de zaakwaarnemer van Schreuder, Malenovic, niet uit het clubbelang heeft gehandeld.
Nee, dat zeker niet. Anders zouden er niet alleen maar spelers uit dat netwerk zijn gekomen.
Precies.
Ja. Maar dat geeft toch ook wel het meest bizarre aan. Hè? Dus ze huren hem in als adviseur, die Malenovic.
Ja, als consultant.
Maar uiteindelijk gaat hij dus mensen bellen.
Nou ja,
maar dat gebeurt
in plaats van Hamstra, terwijl dat natuurlijk...
Maar dat is juist waar ik een zaakwaarnemer wel voor zou gebruiken. Want die heeft een beter netwerk dan bijvoorbeeld Hamstra of Huntelaar. Dus
maar ook als hij als zaakwaarnemer
een andere moet uiteindelijk bepalen of je dat wel of niet gaat doen. En eigenlijk van de SAR, want die had op dat moment de touwtjes in handen. Dus hij komt met Bessie, hij komt met die. Ja, maar uiteindelijk bepaalt iemand, moet jij alsnog bepalen. En dat ik zou hem heel goed gebruiken voor dat netwerk.
Maar dat is natuurlijk hoe het gegaan is. En dat is ook wel te verklaren. Dat is ook niet heel erg. Maar daardoor heb je dus wel mensen met buitengewone kwaliteit als Henk Veldmaat en de rest van de scouting totaal links laten liggen. Wat was er op tegen geweest dat je dus Blind eindverantwoordelijk had gemaakt? Heeft het niet fantastisch gedaan, maar heeft ervaring in die functie? Weet je wel, dat je Malenovic wel zo inzet. Dat je ook het netwerk van Veldmaten inzet. En dat je dan samen met Schreuder daar probeert een klap op te geven. Dan is het een iets complexere organisatie. Maar dan staat uiteindelijk nog wel bovenaan het Ajax-belang. En misschien had dat ook niet gewerkt. Maar hierbij weet je dat dit heel erg op de loer ligt. Ja.
Eens.
Ja, nog even een kleine recap. Vanaf half januari was het vertrouwen dus kwijt. Blind is vertrokken door Schreuder. En die Malenovic is ook niet meer op de toekomst te vinden. Die is een beetje persona non grata, denk ik.
Het ergste, of tenminste wat ik wel bizar vind om te horen, is dat Bessie schijnt één keer gescout te zijn dan. Volgens mij waren er heel veel geluiden dat Owen Wijndal niet per se aangeraden werd door de scouting. Afgewezen is vanuit verschillende hoeken zelfs. En dat daar toch gewoon op is doorgepakt. Dat vind ik wel gek. Vraag me af hoe dat werkt binnen zo'n organisatie. Dat je toch, je hebt dan toch en de ogen van Huntelaar en de ogen van Hamstra en de ogen van de Sar, zeg maar. Toch drie mensen die dan alle drie, zeg maar, toch een onlogisch besluit nemen. Ja, maar toch? Als je een scouting hebt, luister je daar toch wel enigszins naar.
Ja, dat zou je zeggen. Maar kijk, ik denk dat wat Overmars heel erg goed deed, is dat hij heel erg goed wist wat hij wilde en daar ook heel erg standvastig in was. En daardoor kon hij spelers langere contracten geven, zoals Onana, Tajafico, Ziyech. En dat pakte niet altijd goed uit, maar daardoor had je wel een duidelijk beleid. Nu krijg je gewoon de Ajax-equivalent van Sunderland, Till I Die met Will Grigg. Oké, we moeten een linksback hebben, we doen wel Wijndal. Weet je wel? En dat is natuurlijk...
Maar op dat moment was Wijndal toch niet zo heel gek. Ik bedoel, die nou, speelde wel, aardig
bij AZ. Ik ben het met je eens. Ik vind het ook een hele goede linksback bij AZ. Maar als je een scouting hebt zitten,
nee, zeker,
en je hebt op allerlei gebieden allerlei mensen die advies daarover geven en die raden hem af, dan zou ik toch denken van, nou, misschien is dat toch niet zo goed.
Kijk, scouten deze is verder, scouten is meer dan wat wij doen, voetbal kijken en zien dat Wijndal een gruwelijke linkerkant vormt met Idrissi. Je gaat ook in iemands entourage, oké, wat is het voor persoon, hoe gaat hij met druk om? Ik bedoel, nou ja, ik denk dat je wel kan concluderen, gezien de eerste periode van Wijndal, dat hij mentaal niet super geschikt is geweest voor Ajax. Ik bedoel, ja, als jij na een dramatisch...
Hij kan er nog komen.
Kan. Hij kan. Als jij na een dramatisch begin met een soort nep Brani gaat concluderen dat je een hele goede linkerkant bent met Bergwijn.
Nee, niet een hele goede.
Ja,
de beste van Europa. Maar
dan ben je niet helemaal uit het juiste hout gesneden, denk ik. En zo'n scouting kan dat veel beter beoordelen.
Dat is waar. Maar denk je dat die mentale dingen dan daar al waren, of dat die ook gekomen zijn na zijn komst naar Ajax?
Nee, dat hoorde misschien... bij Oranje ook, toch? Was niet voor niets dat hij constant op de
tribune. Nee, dat is waar.
Je moet geschikt zijn voor de top. Of...
Ja. Dat is. Is deze jongen geschikt voor de top? Jij zegt Oranje, een prachtig bruggetje. Vincent Jansen, die bedankt voor het Nederlands elftal.
Zo. Ja, Bas Dost, Luc de Jong, nu Vincent Jansen.
Ja, hebben we een probleem.
Ja, een spitsenprobleem.
Ja. Nou, ik was wel benieuwd hoe jullie erin zaten, want ik zat vanochtend AD Voetbal podcast te luisteren. En daarin zei Sjoerd Mossoe van, dit is misschien wel een van de meest modale voetballers die ooit heeft bedankt voor het Nederlands elftal. En die snapte dat niet zo goed. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de manier van Sjoerd.
Ja, Raffi hoorde je toch ook gisteren van, je hoort niet te bedanken.
Ja, maar ik snap...
Ben ik ook niet helemaal mee eens, hoor.
Ik snap wel wat er gezegd wordt, aangezien... Wesley Sneijder en zo, daar mag je als Nederlands elftal dankbaar voor zijn dat je hem hebt. En bij Vincent Janssen is andersom het gevoel van, hoe mooi is het voor hem dat hij bij Oranje mag. En daar komt dit gevoel vandaan. Maar ik vind dat toch wel gek dat dit nu een beetje de teneur is die er dan overheerst. Ik vind dat echt heel gek, want hij geeft volgens mij hele goede redenen aan. Namelijk dat het gewoon echt veel te veel voor hem is. En volgens mij is dat een keuze die je echt vooral zelf mag maken en waar echt andere mensen helemaal niks over te zeggen.
Nou ja, en wat mijn gevoel een beetje is, kijk, hij is natuurlijk ook toen naar Mexico toe gegaan. Dat misschien ook, wat ik wel een beetje vind, als hij er opeens weer bij zat en bij het WK, ik heb toch altijd een beetje het gevoel, hij kan het nooit echt helemaal goed doen. Snap je wat ik bedoel?
Dus bij anderen bedoel je?
Nee, maar ook, er zit altijd een bepaalde rare druk op, snap je? Dus ik kan me ook voorstellen dat hij daar gewoon geen zin meer in heeft. Dat hij opgeroepen werd voor het WK en mee moest doen. Had hij daar heel veel zin in? Denk je?
Ja, dat denk ik
zeg maar wel om op het WK te voetballen, maar Volgens mij was hij zelf ook verbaasd dat hij opgeroepen werd.
En hij is ook een wereldje, ja, dat heeft hij al vaak
precies. Ja, precies. Maar hij is natuurlijk ook goed bevriend met God, de grote baas hier. En wat hij hem ook...
Zo vaak zien ze elkaar ook.
Of, nou ja, Niel is goed God is heel met goed bevriend met Vincent Janssen. Maar goed, wat hij ook wel eens vertelt is dat Vincent Janssen is een fantastische voetballer. Maar dat is ook een gozer die andere dingen ook heel leuk vindt. Mm-hmm. En die het wereldje niet per se heel interessant vindt. Die ook bijvoorbeeld bij Monterrey is gaan spelen omdat hij het heel vet vond om in Mexico te spelen. Mm-hmm. Ja goed, hetzelfde gold in Turkije toen. Weet je wel, kijk, je hoeft ook niet voetbal op 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 te hebben om profvoetballer te zijn. Er zijn best wel veel profvoetballers die voetbal niet fantastisch vinden, mm-hmm. weet je wel, maar die het gewoon vet vinden. Nou ja, goed, als voetbal voor jou niet het allermooiste is in de wereld, maar bijvoorbeeld je familie, weet je wel, dan kan ik heel goed begrijpen dat je denkt, oké, het is nu Interland weekend, ik ga nu in een huisje in Wijk aan Zee ganzen borden mm-hmm. en ik hoef niet zo nodig naar Estland uit te vliegen. Ik vind dat eigenlijk wel mooi. Ik vind dat wel te prijzen.
Ik vind dat ook, man. Maar daarom snap ik niet zo goed waarom er dan nu, waarom de kwaliteit van hoe goed je bent.
Of zeg, ja, omdat, kijk, iedereen die over voetbal praat als werk of erover schrijft, of weet ik veel, wat dan ook, zelf, had liever zelf ja, 100%. Voetbal. En ik bedoel, wij hebben dat allemaal nooit gered, omdat wij gewoon niet goed kunnen voetballen. En lang niet zo goed zoals zij. Ja goed, en dan zei ik er dat wel. En dan maken zij de keuze van, ja, goed,
precies.
Maar ik doe het niet. Nou, dat is natuurlijk best lastig.
Ja, maar wat ik bij, kijk, als hij daar komt en hij doet er geen fuck aan, dan zou ik dat hebben van, gast, wat de fuck ben je aan het doen? Mm-hmm. Maar als jij een weloverwogen beslissing maakt, die gewoon nog uit kan leggen, ja, ik snap niet zo goed waarom er dan op je een beetje haat op je komt, zeg maar.
Ja, omdat 10 jaar, 15 jaar geleden werd er nog heel erg vaak gezegd van, ah, die gasten vinden het zo'n eer om voor Oranje te spelen, weet je wel. Het gaat alleen maar om geld, maar als het dan om Oranje gaat, dan is het ineens de eer die het hem doet. Ja, dat was misschien vroeger ook wel zo, maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat die spelers nu een wat rationelere keuze maken. En dat is denk ik alleen maar te prijzen, omdat ja, het gaat toch om Vincent Janssen bij Vincent Janssen en niet om Oranje.
Lekker, Vinnie.
Ja, nee, dat vind ik ook zeker. 22 in het land, 7 goals. Toch bijna 1-3. Dat is ook nog lang. Ja,
je zou wel toch altijd die wedstrijd tegen
Engeland.
Engeland.
Veel die aan de kant zetten.
Was dat toen Huntelaar met dat stuk gras zo in zijn mond op de grond lag? En daar heb je toen, die kreeg toen, die lag helemaal groggy. Helemaal groggy op de grond met een plug. Met
ik denk het niet. Nee? Ik denk niet dat Huntelaar en Janssen vaak samen speelden.
Ja, ik weet ook niet hoe lang het geleden is. Een
jaar of 10 geleden. Nou ja. Kijk, in de tijd dat Sven van Beek nog gezien werd als toptalent.
Ja, nee, dat is heel lang geleden dat Vincent Janssen tegen Engeland speelde. Nee, joh, gek. Vincent Janssen is nu 28.
Ja, dus
toen was hij 18.
Nee, ik denk dat het vijf jaar terug is of zo. Ja, ik heb geen idee.
Ja, ik heb niet zo'n heel goed...
Geen 10 jaar in ieder geval.
In ieder geval, mensen. Luc de Jong, die maakt dus ook bekend. Hebben we een probleem in de spits? Ik bedoel, kunnen we het doen? We hebben de Pai, wat misschien niet echt een echte spits is. Brobbie hebben we natuurlijk Weghorst.
De spits van Manchester United.
Ja, dat wel. De central defensive striker van Manchester United. Maar
maar kijk, ik denk dit gebeurt ook niet als... Kijk, de beste spits van Oranje zal niet zo heel snel bedanken natuurlijk. Omdat het een heel verschil is of jij nummer 16, 17 of 28 bij Oranje bent. Of de nummer 1 spits. Mm-hmm. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat Koeman gewoon met die gasten gesproken heeft. En dat Vincent Janssen ook bij Koeman heeft neergelegd hoe hij erin zat. En dat het dan echt wel uitmaakt wat jouw rol is. Nou ja, Memphis is volgens mij een fantastische spits. Brobby is een talentvolle spits. Er komt nog wel wat aan in. Dus ja, goed.
Dallinga scoort erop los. Nou ja. Is gewoon een Nederlander in 2023.
Ja, en die hou je echt niet tegen. Dus wat dat betreft is daar wel hoop, denk ik, hoor.
Weer een pracht goal van
Joey Slegers.
Ja, die gaat niet meer redden, denk ik.
Nou ja, dat ligt er natuurlijk een beetje Cassius aan dat je echt tussen de linies wil. Ja, doet hij het bij Bologna?
Nee, hij is uitgeleend in Austria Wien, toch?
Echt?
Ja, volgens mij.
Raar, wel tof, volgens even in Wenen wonen.
Zit wel bij Jong Oranje, Denzel Cassius.
Hey, maar bijvoorbeeld, maar zou je zo'n Janssen ook niet... Ik hoor, wij kijken allemaal volgens mij wel Studio Voetbal. Ik hoor Raffi altijd graag praten en die noemt dan Pierre van Hooijdonk. Pierre, jij wist gewoon, ik ben invaller. En als je kan je ook niet naar zo'n rol schikken dan?
Van de Hooijdonk was dan
persoonlijk.
Maar hij was ook nog de pinchitter.
Ja, dat is
weet waar. Je wel. En dat was ook een Oranje waarvan je in principe zei, nou, als dat wereldkampioen wordt, dan is dat heel knap. Maar dan zou dat niet een volstrekte verbazing zijn. Dit Oranje is van minder niveau.
Dat is
en Janssen is ook niet de nummer 2 spits.
Dat is waar, dat is waar. Als laatste nog eventjes een tweetje van Wouter Boekamp. Zullen we Luc de Jong en Vincent Janssen zelf laten bepalen of ze wel of niet mogen stoppen bij Oranje? Oké, bedankt. Dus daarvan
Wouter
acte.
Boekamp, dames en heren.
Ik neem alles terug wat ik gezegd heb. En ik vind het achterlijk dat Vincent Janssen... Nee.
Sluit me volledig aan bij Martin.
We gaan even verder naar een andere ex-international. Dirk Kuyt, die blikte... blokte. Ja, gisteren bij Goedemorgen Eredivisie terug samen met Daryl Janmaat op zijn tijd bij ADO. Marten Haven, jij als voetbaldier.
Situatie.
Ja, een onveilige werkomgeving bij ADO.
Ja.
Wat vond je van het verhaal van hem? Want ook daarin zaten volgens mij wel wat dingen dat we al wisten natuurlijk. Maar ook wel wat opvallende dingen, denk ik. Van Michem, Janmaat, Daryl Janmaat.
Waar het hart van is.
Precies. Ja. Die een soort van buddy zou krijgen, uiteindelijk niet kreeg. Kuit, die uiteindelijk wel overstag zou willen gaan met Franke als assistent.
Ja. Ik vond het verhaal van Janmaat iets sterker dan dat van Kuit. Want,
ik ook.
Ja. Ik vond op zich wel goed dat Kuit eerlijk toegaf van dat hij het eerst zelf ook niet zag zitten. Maar om dan daarna, als het dan alsnog niet gebeurt, zeg maar, terwijl je zelf ook een klein beetje je kont in de krib hebt gegooid, dan het nu volledig op rijntjes af te schuiven. Dat vond ik een beetje makkelijk. Ja, kijk, van Janmaat snapte ik heel goed, want dit is precies waar we het net met Huntelaar over hebben. Ja, je kan volgens mij niet in één keer technisch directeur of technisch manager zijn van zo'n grote club.
Weet je wat het mooie is van clubs als volksclubs als ADO, is dat mensen vertellen daar graag over, dus uiteindelijk lekt ook alles uit.
Mm-hmm.
Ja, het schijnt dat bijvoorbeeld tegen Janmaat is gezegd van, we zoeken iemand als Henk van Stee als eerste man, en daar kun jij dan het vak van leren. Nou ja, goed.
Wat goed is.
Ja, precies. Maar dan wordt er dus een beeld voor jou geschetst dat een van de meest ervaren technisch directeuren van dat moment, die net weg is bij Sparta. En dan denk ik van, nou, Shakhtar, Zenit, bij Sparta goed gedaan. Kan ik eens lekker 2 jaar meelopen? En hoe gaat het dan? Dan zit je daar koffie te drinken op kantoor. Komt niet. Weet je, nou ja, en vervolgens krijg je gewoon de hele mediacaravaan over je heen, de dramatische resultaten, het hele matige aankoopbeleid en nog slechtere resultaten. En dan ben je ook nog eens natuurlijk verbonden aan Rob Jansen, aan de zoon van Rob Jansen is je beste maat, zit bij hetzelfde kantoor als Derek Kuyt. Dus ja, dan ben je letterlijk in de val gelopen. Nou ja, dat is voor hem heel tragisch, want dat heeft zijn carrière, denk ik, misschien wel verwoest, zou je kunnen zeggen.
Nou, hij was zelf ook wel toch, dat hij zei van, ja, ik weet niet.
En dan kun je heel makkelijk zeggen van, dan had je gelijk op moeten stappen. Dat had hij misschien ook wel moeten doen.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk dan makkelijk gezegd
dan
gedaan.
Dan ben je een hele grote, als je dat op zo'n moment. En achteraf zou het best logisch zijn geweest, want hij heeft een goed verhaal. Hij heeft een goede reden om dat te doen.
Ja.
Maar je wil dan ben je ook ergens ingestapt. En dan wil je dat ook niet achterlaten, want je hebt ook mensen met wie je wel heel goed werkt. En wie je ook niet in de steek laat.
Precies. Nee,
dat doe je ook niet.
Dat is waar. En ik denk dat er voor Janmaat een hoop te zeggen is, ik denk dat Derek Kuyt, die heeft nog zelf mogen kiezen wie er zou blijven. Nou ja, goed, het salaris van Thomas Verheid, dat heeft gewoon in de krant gestaan. Dat is 5 ton, heeft Derek Kuyt mogen kiezen. Nou ja, ik denk dat er voor hem...
Dat verdienen wij net aan met z'n drieën.
Ja, ik denk dat er voor hem geen enkel excuus is voor hoe slecht die prestaties waren. En dat heeft Kuyt gewoon, die heeft gewoon gefaald. En ja, dan kun je nu met een onveilige werkomgeving komen. Ja, ik denk dat dat klopt, want ADO was een redelijk ongeleid schip. En die supporters zijn ook allemaal ontzettend boos en boos geweest op Rijntjes. Het is met de kaartverkoop dramatisch gegaan. Maar goed, dan had je er niet in moeten stappen.
Nog even een paar highlights van Kuytus. Hè? Want hij leek dus in eerste instantie opvolger van advocaat te worden.
Tegen Manchester United.
Tegen
moet je nagaan
tegen Heracles.
Hoe blij je moet zijn als Feyenoord supporter.
Ja, maar dat was toen al duidelijk toen die coach was van de A1 en toch even naar de Liverpool Legends wedstrijd ging.
Op de cursus is gewoon tegen hem gezegd van, ik zou het niet doen, hè. Nou ja, als je dan toch doorgaat, dan krijg je dit.
Ja, uiteindelijk liep dat dus fout toen Arnezen kwam. Uiteindelijk dus bij ADO trainer geworden naar de resultaten. Ik vond hem in het gesprek ook niet echt hand in eigen boezem steken. Dan wordt er als eerste gevraagd van, Dirk, wat neem je zelf kwalijk? En dan zegt hij, eigenlijk niet zoveel.
Nou ja, dan heb je er toch helemaal geen kaas van gegeten, man.
Nee, ja, dat vind ik ook, want ook, en dat vond ik eerder al niet zo slim in een interview van hem, ook het publiek er weer van langs geven. Terwijl ik denk, ja, volgens mij had je die mensen juist nodig om achter je aan te gaan staan. En ik snapte sommige dingen van dat ik zei, die snapte ik wel, hè, van een eigen speler die uitgefloten wordt bij een ingooi en dat soort dingen, dat niet meehelpt. Nee, dat snap ik wel. Alleen, jij bent dan toch degene die ook die tendens moet omzetten.
Staan, ja, tuurlijk.
Maar dan ga je niet van, we zijn ergens mee bezig. Ik vond het van Kiesna, dat stukje, dat hij ook nog... Kiesna was de enige zijde die een beetje niveau had. En bij die andere moest hij 5-6 stappen naar achteren doen qua niveau. Vind ik ook allemaal niet zo...
Dat je Kiesna 5 ton moeten geven.
Je wordt trainer van ADO. Als die gasten niet goed genoeg zijn, dan moet je er niet gaan werken, maat.
Nee.
Dat is toch...
Dat lijkt mij ook.
Dat is echt... Hoe kun je nou trainer worden van een elftal en zeggen dat het elftal te slecht is?
Nou ja, en plus, hoe kan
dat
je nou...
Is echt...
Kijk, ik wil ook best wel
de
meegaan.
De domheid, ouwe. Dat is echt bizar.
Ja, maar ik wil ook best wel meegaan dat er wat gasten natuurlijk vertrokken zijn bij ADO. Maar je hebt een spits die er met zijn hoofd, wat is het, 25 ingekopt had en nog wat andere
goals. Vindt de bal aan Boy Kemper. Boy Kemper slingert die bal over de pot en dan sta je al bij de
eerste 8. Die kan je gewoon met z'n 2 overnemen in elk team zetten en daar komen 25 goals uit.
Ja,
Nee, maar...
Ja, oprecht. Als wij het z'n tweede zouden gaan doen, dan zou het heel ongezellig worden, maar dan zouden we meer punten halen.
Nou ja, dan zouden jullie op dinsdagavond moeten spelen.
Ja, in die rode
samen,
auto.
Samen met de auto naar huis.
Ja, in die rode auto.
Tja, dan hadden jullie wel echt die uitwedstrijden naar MVV en zo. Die had je echt nodig om alles weer recht te draaien. Ja, mooi.
Nee, maar oprecht. Dat is wel... Kuit heeft het zo slecht gedaan.
Ja, maar hij zegt zelf wel natuurlijk dat hij is klaar voor een nieuw avontuur. Liefst als hoofdtrainer, maar kan ook als assistent. Vraag ik me af van, is hij niet te...
Ja, kijk.
Te veel Dirk Kuyt om een assistent te zijn.
Wat Mario Bilate bij ons zei bij de eerste beste is ook van dat heel Nederland wilde Dirk Kuyt ook zien vallen. En
is waar.
Ik denk dat dat een tendens was die er ook wel echt was. Ik bedoel, het is heel veel gegaan over zijn botox en zo. En ja, daar hebben wij ook grapjes over gemaakt.
Dat is inmiddels wel strak getrokken, toch?
Maar ja, dat moet hij natuurlijk allemaal lekker zelf weten. Dus ik denk dat hij ook wel misschien wat onredelijk beoordeeld
dat
is.
Dat weet ik ook zeker.
Door veel mensen. En daarom zou ik het hem wel gunnen dat hij een nieuwe kans krijgt. En misschien met een technische staf waar kwaliteiten in zitten. Mm-hmm. Waar hij dan puur als boegbeeld kan fungeren nog een keer slaagt. Omdat hij onredelijk behandeld is. Alleen is de realiteit
dit
dat aan
niet.
Het einde heeft hij het gewoon slecht gedaan als hoofdtrainer.
Ja, dit helpt ook niet. Dit helpt ook
nee,
niet.
Nee, want jij zegt dat over... We gaan niet de uiterlijke kenmerken van Dirk Kuyt bespreken. Maar Joop zei bijvoorbeeld dat hij langs het trainingsveld nog wel eens zei van... Goh, ik ben er ook ziek van. Je ziet alleen niet meer aan me. Snap je?
Ja,
dus hij had wel de bepaalde
grappig.
Zelfspot. En gisteren had ik dat idee dat hij daar... Nou ja, toch een beetje zat om iedereen
maar
te
dat
vertellen.
Maar
jij zit ook wel eens met je handen in het haar, toch? Ik bedoel...
Zeker.
Nee, maar dat is ook heel dom. Want hij is er toch... Hij wordt gewoon goed begeleid. Ook natuurlijk wel door mensen als Rob Jansen en zo. Als je daar toch gaat zitten... Ja, hij is tenminste... Op zakelijk vlak is hij goed begeleid. Ja. Je zou zeggen dat... Ik bedoel, hij zal ook wel een bevriende journalist bellen. Hebben, weet ik veel, bel een van die grote sportjournalisten in Nederland van, joh, heb je nog tips hoe ik dit ga doen? Want als je jezelf kwetsbaar opstelt, dan zegt iedereen, oh ja, ja, ik bedoel, Mark Rutte, eindeloos, ja, maar hij vindt het zelf ook.
Nee, maar Mark Rutte neemt zijn verantwoordelijkheid.
Ja, precies. Nee, dat krijg je dan ook.
Zeker.
Dirk Kuyt. Zou hij dit horen en dan zich helemaal opvreten?
Ja, ik weet niet, ik ben hem nog steeds dankbaar voor Heracles thuis, dus.
Een quizvraagje, dat werd natuurlijk 3-1. Wie scoorde toen voor Heracles in die kampioenschap?
Maakt het allemaal?
Fout. Hij speelt nu bij een ambitieuze club. Nou ga ik zelf twijfelen.
Niet Kaars, niet Liefding, niet Beugels, niet Van der Meer. Maar wel bij die club.
Nee, hij zat Peter van Ooyen.
Oh ja,
een goed spelertje.
Goeie speler, man.
Zeker.
Ja, man.
PSV, zeker.
Mooie voetballer.
Hey, we gaan even verder. Want Dirk Kuyt slaan we nu even. Of dat sluiten we nu even af. We gaan nu eventjes naar Engeland. Want daar, kijk, wij zijn wel eens een opspraak.
Ja, man. Hashtag ophef. En ik betreur die ophef.
Ik ook, hoor.
Ja. Maar Gary Lineker komt weer terug bij de BBC. Even een kleine recap van de afgelopen dagen. Lineker werd geschorst naar aanleiding van een tweet waarbij hij het immigratiebeleid van Engeland had vergeleken met dat... van Duitsland in de jaren 30.
Nazi-Duitsland.
Er stond geen nazi trouwens in de tweet, maar dat terzijde. Maar daardoor werd hij geschorst door de BBC. En het bestaat nog, solidariteit.
Ja, nou ja, het is natuurlijk... ik ben een groot fan van Gary Lineker. En mijn politieke mening komt redelijk met hem overheen. Maar dat is een tweet die natuurlijk op het randje is. Hè?
Zeker.
Dat kun je wel stellen. En zoals rechts in Nederland tegen de publieke omroep is... is dat in Engeland ook.
Mm-hmm.
En dat is daar nog veel groter. Dus zodra hij zoiets doet... dan komen al die tabloids, alle rechtse politici... die beginnen te schreeuwen.
Ja.
En dit kan niet, hij moet nu weg, weet je wel. En dan wordt die druk op de BBC... heel groot, omdat natuurlijk ja, die ervaren die druk vanaf rechts. Hè, want die hebben uiteindelijk het geld te verdelen. En ja, alleen wordt die BBC ook wel gewoon vaak bestuurd door vrij rechtse mensen. Maar goed, dat maakt niet uit. En dan krijg je dit, omdat die druk te hoog wordt, dat zij rare beslissingen gaan nemen. Weet je wel, want dat zie je volgens mij heel vaak in de wereld. Hè. Als het moeilijk wordt, dan raken mensen in paniek, gaan ze dit soort dingen doen. Zijn ze niet meer rationeel. En nou ja, goed, dan wordt Lineker uiteindelijk op non-actief gesteld. Hè. Er werd eerst gedaan alsof ze in overleg dit hadden gedaan, maar dat heeft de BBC besloten. En vervolgens gebeurde de schitterende solidariteitsactie van commentatoren.
Ja.
Ik denk dat we het daarom er ook
podcasters,
toe moeten hebben.
Ja, want ik zal nog even dus BBC verklaart achteraf, die zegt, want hij had het natuurlijk op eigen titel getweet, van de mensen mogen hun mening hebben, maar zouden weg moeten blijven bij het innemen van stellingen in politieke controverses. Nou, oftewel, je mag dus geen mening over politiek hebben, voor de rest overal wel. Maar de collega's van Lineker, die bleven dus solidair. En ook de spelers, dat vond ik ook wel mooi, die weigerden ook interviews te geven aan de BBC.
Volgens mij is dat wel enigszins ligt dat wel iets anders hoor. Volgens mij heeft de spelersvakbond gewoon collectief gezegd van... hé, we geven geen interviews. Mm-hmm. Zodat spelers individueel niet in een situatie komen dat zij wel een interview hebben gegeven. En dat zij dan worden gezien als...
Ja.
Ik denk dat dat een hele goede beslissing is. Omdat sommige spelers misschien oprecht dit niet eens mee zouden krijgen. En dan een interview geven. En dan opeens... voor uitgemaakt worden of gezegd. En,
dat wat heel vaak gebeurt.
Misschien ook een beetje tegen zichzelf in bescherming.
Ja, natuurlijk. Maar dat gebeurt heel vaak. Want iemand uit Venezuela die bij Brighton voetbalt, die krijgt dit misschien helemaal niet mee. Dat is ook niet erg.
Nee, precies. Maar ik denk waarom het mooi is. Bedoel, we hoeven het niet over het statement zelf te hebben. Maar zeg maar, de impact die het heeft gehad op de voetballerij, die is wel echt bizar groot, man. Want match of the day. Op deze manier.
Ik heb
geen
het ook echt
interviews.
Als ramptoerist heb ik het gekeken.
Ja, het was een soort alsof je de verkiezingen op CNN had.
Ja, want even voor de duidelijkheid, want Match of the Day is normaal
of Fox
gewoon
News dan,
met een
wat
pundit.
Je wil, wat je wil kijken.
Met pundit en analisten natuurlijk, waar Lineke sinds 99 al presentator is. Maar het werd nu gewoon uitgezonden als samenvattingen, zonder tussenstukjes.
Je had zeg maar, je kreeg eerst gewoon een bumpertje.
Niet de jingle?
Niet de jingle, nee, maar met gewoon een man die vertelde van... we kunnen helaas niet Match of the Day uitzenden zoals we dat willen. En vervolgens kreeg je gewoon zo'n bewegend plaatje met de logo's van... wat was het, Bournemouth en Liverpool en de tekst highlights.
Okay.
En dan die wedstrijd in 3 minuten zonder commentaar. En dan de volgende wedstrijd.
Gek hoor.
Een ertussen.
Ook zonder commentaar?
Mm-hmm. Ja, het was gewoon echt apocalyptisch. Ze hadden de rechten niet voor het wereldcommentaar. Dat vind ik dan ook wel weer grappig.
Dat is ook
de
wel
BBC. Weer. Ja. Maar dat is wel...
Maar ik vond dat het tot de spelers aan toe reikt. Dat vond ik wel een interessant iets. Want we hoeven het niet over het politieke te hebben.
Mm-hmm. Kan wel.
Nee, maar het enige wat ik vond is...
Als wij daar met z'n drie over gaan praten.
Nee, laten we dat niet doen. Maar inderdaad, weet je, er zijn natuurlijk best wel vaak... Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ook met dat hele gelul met die Infantino en zo. Dat je soms wel eens denkt van, er zijn geen dingen meer in te brengen tegen dingen. Maar hier blijkt dus uit, als je solidair bent met elkaar. En gewoon dat er nog best wel wat te doen is en teweeg gebracht kan worden.
Zeker weten.
En dat denk ik wel dat vertrouwen geeft.
Ja. En Lindeke heeft het natuurlijk ook gewoon gedaan. Dit tweetje is inderdaad echt goed op het randje. Maar daardoor is er wel... Dat is volgens mij het meest ingebrachte punt van... Het ging in de Engelse media ging het over wat Lineker hierover had gezegd. En niet over de maatregel zelf om mensen die het land binnenkwamen geen asielprocedure.
Naar Rwanda te sturen.
Ja. Opvang in de regio.
Ja. Zeker. Helemaal mee eens.
Het kan in de voetballerij impact maken met z'n allen.
Ja,
nee, precies. En dat is wel een mooi teken. Want
Lineker is ook een van de weinigen die het kan doen. Hè, en daarom is het ook zo vet.
Nou, dat hij het ook kan doen.
Maar zal hij dat zichzelf...
In Engeland.
Zal hij dat zichzelf beseft hebben? 100%. Van tevoren.
Ja, maar hij wist vaker van risico ten koste van zichzelf, hè?
Jawel, maar goed.
Hij heeft ook zelf een vluchteling in huis wonen, bijvoorbeeld.
Jawel, maar goed, je moet alsnog het wel draagvlak in kunnen hebben. Schatten ook, van of het draagvlak genoeg is. Ja. Als zijn collega's niet solidair met hem zijn.
Ja, maar dat creëer je door zijn...
Nee, dat klopt.
Ja, hij is zo
maar dan moet je wel bewust zijn van tevoren.
Ja.
Of kom je daar later achter op het moment dat je het gedaan hebt. Nou, anyway, de BBC heeft zijn excuus aangeboden aan Lineker. En die is er zaterdag weer bij. Zelf zei hij erover. Ik wil iedereen bedanken voor de overweldigende steun en solidariteit. Vooral mijn collega's bij BBC Sports. Voetbal is een teamspel, maar hun steun was overweldigend.
Alan Shearer had ook gewoon principes, hè? Ja, sick.
Ja, ook wel eens leuk. Heren, dan zijn we bij het einde gekomen, denk ik. Wij moeten nog even een kleine oproep doen, denk ik.
Ja, het was weer zover.
Ja.
Er kwam een stagiair.
Ja, die hebben we niet zoveel.
Jim.
Ja.
Die klopte bij me aan op kantoor, bij mijn ivoren toren.
Mm-hmm.
Het torentje.
En toen vroeg hij van, ik moet echt een enquête hebben.
Broers, mag ik je alsjeblieft wat vragen?
Nou, dit is dus die onveilige werkomgeving die we niet moeten hebben. Nee, Jim die vroeg aan mij van, kan je in de daily noemen dat er een enquête in wordt gevuld? Want we zijn heel erg bezig met hoe we de podcast nog eigenlijk veel groter kunnen maken. Hoe we meer mensen kunnen bereiken.
Yes.
En ik moet zeggen, hij doet het goed hoor, Jim. Dus wil je hem even helpen met zijn enquête? Dan helpt dat uiteindelijk voor ons ook heel erg. En volgens mij, hoe lang duurt het, Jim, om in te vullen? Vijf minuutjes.
Als je het langzaam doet.
En er staat precies niks tegenover voor de invullers. Maar precies. We zijn je wel heel dankbaar.
Ja, maar wie gaat nou ook echt een enquête invullen voor een bol.com-bon?
Ja.
Ik bedoel...
Maar we hebben ook geen bol.com-bon.
Nee, maar
we
hebben niks. Je doet het gewoon omdat je de FSV een warm hart toedraagt.
Ja, precies. Dus daar, draag je FSV Afkik een warm hart toe. Ga dan even naar de beschrijving. Check de link in de bio.
Of de show notes.
Hier de 12 provincies ook of mist er één? Want dat hadden we bij onze vorige stagiair, Kenneth Lensen, totaal fenomeen.
Maar dan die nam een map uit 1800 of zo.
Die miste Flevoland, ja.
Okay, ja, dat
kan gebeuren.
Ja, dat is niet anders. Maar mensen...
Dit is echt een goed. Jim is ook een goede stagiair. Niet zo goed als Cas Witvliet, mijn redactiestagiair. Maar hij is wel goed.
Hij is wel, wel oké. Okay. Dus mensen, kijk even in de beschrijving of in de show notes. Heren, dat was hem weer. Morgen weer een nieuwe dag. Dan gaan we het wel even over de klassieker hebben, denk ik.
Klassiekertje?
Klassiekertje. Ja.
Wat is heel kort jouw favoriete klassieke moment ooit? Weet je dat uit je hoofd?
Stefan Babovic.
De panna van Lukoki bij Tim de Klerk. Ja,
dat was
vond
mooi.
Ik nice.
Ja, prachtig.
Mensen, tot morgen.